Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venables. Volgende week zondag op 26 september mogen de Duitsers naar de stembus. Bob van Uet is onze buitenlandverslaggever. Waarom is dit relevant voor ons, voor Nederland?
Nou ja, als ik het een beetje wil overdrijven, bestaan wij niet zonder Duitsland. Hè?
Oh, is dat zo?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja, want onze handel gaat daar grotendeels naartoe. We zijn de vierde partner van Duitsland voor hun spullen te ontvangen. Duitse politiek zal door ons ook, denk ik, worden gevolgd. Als de Duitsers heel erg op de goede toer gaan, gaan wij volgen. En dat is ook goed nieuws, want wij hebben veel meer kennis en expertise op dat gebied dan Duitsers in huis. Dus heel belangrijk voor ons, ja.
En over de Groenen gesproken, die zijn een van de drie grote partijen, toch?
Ja, 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 die leken, laten we zeggen, een halfjaartje geleden een spectaculaire winst te gaan halen. Maar dat is allemaal een beetje ingezakt. En nu ziet het er naar uit dat ze de belangrijkste coalitiepartij zullen worden van, ik denk, de SPD. Dus de Sociaaldemocraten. Ja,
ja, want daar gaat een vrouw aan de kop bij de Groenen.
Ja.
Anna...
Ja, ik weet, jij vindt dat een mooie... Annalena,
ja, inderdaad. En dan heb je nog twee saaie mannen. Waarom zijn het altijd saaie mannen bij die Duitsers?
Een vrouw en twee saaie mannen, ja. Ja, dat klopt, ja. Saaie mannen, als je dat tegen een Duitser zegt, zal die misschien niet zo blij zijn. Ik denk dat zij liever horen dat het degelijke mannen zijn. En degelijke mannen in de politiek in Duitsland doen het beter dan mensen met grote ideeën, grote hervormers. Want voordat Angela Merkel kwam, hadden wij Gerhard Schröder. Dat was de SPD, dus de Sociaaldemocraat. En die had die grote ideeën en die wilde allerlei hervormingen. Nou, dat heeft hij geweten. Dus Merkel kwam daar na 16 jaar, bleef ze aan de macht. Dus, en Merkel bleef aan de macht, juist door geen rare dingen te doen. Duitsers hebben behoefte aan stabiliteit. Aan iemand waarvan ze weten van, die gooit de boel niet overhoop. Komende jaren rustig. En die twee kandidaten, die twee saaie mannen, zoals jij ze noemt, die stralen dat ook uit. Dus dat is een succesformule inderdaad.
Ja, een van die twee is Olaf Scholz van de SPD. Die gaan nu aan de leiding. Ja. Is het voor hem nu kat in bakkie nadat het laatste debat is geweest?
Ja, Scholz.
Sorry.
Scholz zat in een tv-serie. Dat was wel leuk.
Mijn Duits is niet zo goed.
Nou, dit was het derde tweede debat, sorry. En dit was het debat waarvan de experts zeiden van, als je nog wat wil veranderen, dan is dat nu. Er komt nog een debat, maar dat zit pal tegen de verkiezingen aan. En Scholz, inderdaad, die staat ruim voor. En voor Laschet, dus de man van de CDU, de opvolger van Merkel, zou ik maar zeggen, was dit de kans om hem flink aan te pakken. Dat heeft hij geprobeerd. Maar ja, het kwam niet uit verf. Het was best wel een lange zit, moet ik je zeggen. Het was anderhalf uur. Het was een hele slechte wedstrijd van Bayern München is opwindender, denk ik, dan dit. Echt waar. Het was uitzitten, ja.
Oké. Okay. Je zegt het al, die man van de CDU, CSU... die heeft ook al een ondankbare taak om Merkel op te volgen, toch?
Ja, en hij dacht, ik doe ook Merkel. Maar ja, dat blijkt toch wel een aparte kunst te zijn om Merkel te zijn. Want wat Merkel vooral heeft, die straalt ook die rust uit. En dat had hij niet. Hij had iets onrustigs. En hij ligt in de partij ook, is die ook omstreden. Mensen vinden hem een beetje te soft. Maar ja, goed, hij is wel de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Dat is niet zomaar een deelstaat. Dat ligt tegen Nederland aan. Maar het lijkt wel alsof het idee is van, oké, dat is groot genoeg voor hem, maar Duitsland is een trapje te veel, ja. Te hoog. Ja.
Tot slot, in Nederland zitten we na een half jaar nog zonder kabinet. Kan dat in Duitsland ook gebeuren?
Nou, ik heb het nagekeken. De gemiddelde duur in Duitsland voor coalitieonderhandelingen is 38 dagen. Nou, daar zouden wij gek van worden, denk ik.
Je poeplig,
ja. En het is zelfs al in 2 weken gedaan. Maar het grote verschil is dat ze daar, en het was gisteravond ook, van tevoren zeggen met wie ze een coalitie aan zullen gaan en met wie niet. En dat scheelt natuurlijk een heleboel tijd. En in Duitsland, ook belangrijk, heb je een kiesdrempel van 5%. Dus de hele kleine splinters zul je daar niet direct zien.
Je hebt dus minder partijen en de partijen moeten al aangeven met wie ze willen regeren.
Nou, dat moeten ze niet, maar dat doen ze wel. En ja, er zijn, ik heb het nagekeken, 6 verschillende coalities nu al mogelijk. De enige die echt zijn uitgesloten, dat is de AfD. Hè. Dat is de populistische extreemrechtse partij. Daar wil niemand mee in zee, maar voor de rest, ik denk dat ze er vrij snel uit zijn daar, hoor.
Ruim 400 musea komen vandaag met een smeekbede voor blijvende noodsteun en een herstelplan. De hulppakketten van het kabinet houden binnenkort op, maar de museumwereld geeft aan meer tijd nodig te hebben. Bart Rutte is directeur van Centraal Museum Utrecht. Bart, waarom is blijvende noodsteun nodig voor de musea?
Nou, het is niet zozeer blijvend, maar in ieder geval wel voor de komende periode is het nodig. Je moet je voorstellen dat de cijfers van bezoek nog echt heel ver achterlopen met 2019. De museumvereniging heeft dat vandaag gecommuniceerd. Toen hadden we volgens mij 33 miljoen bezoekers. En dat is natuurlijk in de eerste jaar van de pandemie al enorm gekrompen naar 13 miljoen. En de voorspellingen van dit jaar zijn dat we zelfs onder de 10 miljoen blijven. Dus dat geeft even aan wat de enorme impact is van de sluitingen die we hebben gehad, maar ook het aantal bezoekers die we per vierkante meter mochten ontvangen. Ja. Het was eerst zelfs eens per 10 en later werd het 1 per 5 vierkante meter. En dat betekent gewoon dat we eigenlijk juist heel goed waren geworden om ook grotendeels onze eigen inkomsten te genereren met kaartverkoop. Dat gigantisch is teruggevallen.
Maar gaat dat nu weer hardlopen nu de 1,5 meter wordt opgeheven?
Nou, je ziet dat de samenleving nog niet terug is in de manier van bijvoorbeeld je weekend plannen of de uitjes plannen als voor de pandemie. Dus hoe lang dat gaat duren, dat is nog maar de vraag. Wij zitten hier in het Centraal Museum ook nog niet op de maximale capaciteit. En dat heeft er ook mee te maken dat mensen nog bijvoorbeeld geen openbaar vervoer willen gebruiken. En daardoor we echt toch wel leunen op ons wat meer regionale publiek en het landelijk publiek achterblijft. We zien ook in het beeld van de bezoeker dat met name ook de wat klassiekere, oudere bezoeker, hè, de mensen met een bijvoorbeeld een pensioen en een treinkaart, dat die de weg naar de musea nog niet helemaal terug hebben gevonden. Nee, maar nog even los van mijn collega's die nog meer leunen ook op toeristen. Ja. Ik had toevallig vanochtend het Rijksmuseum ook even aan de telefoon. En daar moeten ze toch met de begrotingen 30% terug. En dat is nogal wat.
Je zegt dus het is geen blijvende noodsteun, maar de noodsteun moet nog wel even blijven. Hoe lang is het voor de musea nog nodig om die noodsteun te blijven ontvangen?
Nou, wat de museumvereniging nu heeft voorgesteld is om in ieder geval dit vierde kwartaal ons te steunen en ook heel goed te kijken naar het eerste halfjaar van 2022. En je moet je voorstellen dat wij natuurlijk altijd wat achterlopen met de investering ten opzichte van de tijd dat je open bent geweest. Wij moeten eigenlijk heel goed kunnen vaststellen wat we bij wijze van spreken het begin van 2022 aan bezoekersaantallen halen. En dat is allemaal nog ontzettend onduidelijk en onzeker.
De eerste hoorzitting in de civiele zaak tegen de Britse prins Andrew gaat vandaag van start. De zoon van koningin Elizabeth wordt ervan beschuldigd 20 jaar geleden de toen minderjarige Virginia te hebben misbruikt.
What do you make of Prince Andrew's denial? Comment on that? You said you won't be silenced. He has been outspoken.
He knows what he's done and he can attest to that. So
can you repeat that? We can't hear you. Step up.
He knows exactly what he's done and I hope he comes clean about it. Thank you.
Geert Langendorf is onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Een eerste hoorzitting dus. Waarom is dit proces nu pas? In 2001 deed ze voor het eerst haar verhaal.
Ze heeft inderdaad in de loop der jaren een aantal maar haar verhaal gedaan. Ze heeft zelfs een organisatie opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik. Ze heeft alles in het werk gezet om Jeffrey Epstein en zijn handlangers voor het gerecht te slepen. Maar nu Jeffrey Epstein overleden is, is in 2019 heeft hij zichzelf opgehangen in zijn eigen cel in New York. Begint de tijd te dringen voor haar om vrienden van hem voor het gerecht te slepen. Namelijk in 2019 ondertekende de toenmalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, een wet waarin staat dat slachtoffers van seksueel misbruik die daarmee naar voren zijn gekomen, 12 maanden de tijd krijgen om daadwerkelijk ook een zaak in te dienen bij het gerecht. Dat is uiteindelijk verlengd tot 14 augustus dit jaar, waardoor Virginia Giuffre haast moest maken en het dus nu zeg maar haar voet op het gaspedaal heeft gedrukt.
Ja, dat is dus nu aan de hand. Maar hoe is deze vrouw überhaupt in aanraking gekomen met Prins Andrew?
Jeffrey Epstein, die miljardair, die woonde rond die tijd in verschillende huizen in de Verenigde Staten, maar zijn hoofdvestiging lag in de buurt van Florida, niet zo heel ver van het van de beroemde golfbaan van Donald Trump. En daar gebruikte hij zijn toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell voor om jonge meisjes voor hem op te pikken onder valse voorwendselen. Ze zouden naar zijn mansion moeten komen voor massages, maar al heel snel, eenmaal binnen, bleek dat ze voor meer waren ingehuurd. En vervolgens veranderden ze eigenlijk in persoonlijke attributen. En werden ze de hele wereld overgescheept om hem en zijn vermogende vrienden van dienst te zijn in seksuele zin. Tegen hun zin natuurlijk. En een van die vrienden, vermeende vrienden, is Prins Andrew. En die heeft volgens Virginia Giuffre haar misbruikt in een mansion in New York. Op een privé-eiland van Epstein op de Maagdeneilanden. En in een huis in Londen, eigendom van zijn madame Ghislaine Maxwell.
Ja, en van dat laatste, daar is een foto van, geloof ik, hè?
Ja, exact. Een foto die eigenlijk al sinds 2011 overal circuleert van de toen heel erg jonge Virginia Giuffre. Ze ziet eruit als echt als een tienermeisje. Met naast haar Prins Andrew, die haar hand op zijn heup heeft. En op de achtergrond de vermeende madame Ghislaine Maxwell, die overigens nu ook in een cel in de Verenigde Staten zit, in afwachting van haar proces.
Ja, nou, die foto die zien we nu. Iedereen wil dat Prins Andrew met zijn billen bloot gaat. Er worden zelfs bizarre bedragen geboden. Hoe zit dat?
Ja, inderdaad. Er heeft een Amerikaan die heeft aangeboden om 100 miljoen euro aan hem te geven als hij in een studio live voor de hele Verenigde Staten een leugentest zou willen afnemen. Okay. Dat is ook een klein beetje met een knipoog, want hij zou niet kunnen zweten. En zweten is van belang bij een leugendetector. Maar hij doet dat niet. Sterker nog, hij heeft er helemaal niet op gereageerd, omdat in zijn ogen en die van zijn juridische team er helemaal geen zaak is. Dus hij heeft ook nergens op te antwoorden.
Nee, dus verschijnen, dat zou al toegeven zijn. Is de prins dan wel aanwezig bij de hoorzitting?
Nee, absoluut niet. Om te beginnen is het een videoconferentie. Dus echt in de rechtszaal zit bij mijn weten niemand. Maar alleen het juridische team van Virginia Giuffre is aanwezig. Prins Andrew die zit verschanst in het paleis van zijn moeder in Schotland, Balmoral. En laat niks van zich horen. En zijn juridische team die betwist ook überhaupt dat er een zaak is. En dat de zogenaamde lawsuit, de dagvaarding, niet op de juiste manier aan hem zijn overgebracht. Dus die hopen erop dat de rechter vandaag gaat zeggen dat er helemaal geen zaak is en dat procedures zijn geschonden en dat de zaak wordt vernietigd.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.